Ik heb een aantal mooie vragen weer van u gekregen. In sommige gemeenten worden oudsten door anderen of door zichzelf voorgesteld en door de gemeente formeel erkend, soms met een soort stemming. En vervolgens bevestigd met een soort inzegeningsdienst. Denkt u dat dit voor de vergaderingen een bruikbaar model zou kunnen zijn? Zo niet, hoe dan wel? Luister, ik vind het veel belangrijker om, hoewel het ook goedkoper en makkelijker kan lijken, om beginselen voor te stellen. En beginselen betekent dat oudsten door de Heer worden aangesteld, door de Heilige Geest worden aangesteld. Maar ook, ik vind het net zo goed belangrijk, als oudsten zeggen, ik ben door de Heer hier geroepen en hij is de enige die daar zo over denkt, dan kan hij me nog meer vertellen. Als het gezond toegaat in een gemeente, dan is dat zo dat de oudsten die door de Heer daartoe geroepen zijn, dat ook weten. En als ze het niet weten, dan gaan ze maar net zo lang bidden tot ze het wel weten. Voordat wij zover kwamen in Utrecht, hebben wij 2 jaar lang daar met elkaar over gesproken en gebeden. En dat is nog niet eens per se zo'n verschrikkelijk lange periode. En tenslotte hebben we elkaar heel diep in de ogen gekeken of elke broeder die dat betrof, ook voor zichzelf, daar de overtuiging van de Heer had gekregen dat hij tot deze dienst geroepen was. En dan nog hoort daarbij dat als de brede massa van de broeders en zusters niet evenzeer ervan overtuigd is dat de betrokken persoon geroepen is door de Heer, dan heeft het nog geen enkele zin. Want je kunt, al ben je nog zo overtuigd voor jezelf, niet functioneren als oudste in een gemeente waar de brede massa van de gelovigen dat ook niet als zodanig accepteert. Dan wordt je dienst eenvoudig niet aangenomen. Het kan zijn dat ze allemaal vreselijk ongeestelijk zijn, maar in elk geval, al zou je geroepen zijn, je kunt niet functioneren. Dus in die zin zit ook hier weer een spanningsveld. Je moet uitkijken voor een situatie waarin je van onderaf mensen aanwijst, op wat voor manier dan ook. Hoe je dat in de praktijk kan doen, wel, er is een paar jaar geleden, ik weet niet meer, een Bethel-brochure verscheen. Ik dacht dat het deeltje 3 was, waarin een aantal praktische aanwijzingen zijn gegeven over hoe je in een gemeente die tot dusver geen formeel erkend oudsteschap heeft gekend, hoe je daar aan kan komen. En die methoden zijn allemaal even goed of even slecht. Dat is niet het belangrijkste. Hier wordt al over een model gesproken. Ik zou helemaal niet toe willen naar een soort uniform model. Het is veel belangrijker om hier de achterliggende beginselen te begrijpen dan er zitten wel een paar mooie dingen in de eerste plaats, wat u zegt hoor. En dat is in ieder geval iets om te overwegen. Formeel erkend, wij zijn natuurlijk van huis uit doods benauwd voor het woord formeel, dus dat schrappen we gauw. Als erkend maar wel betekent dat we weten wie het zijn en dat ze ook met naam en toenaam als zodanig in de gemeente bekend zijn. Een inzegeningsdienst, ook dat is een woord waar we een broertje aan dood hebben. Maar je kunt het rustig vervangen door een woord dat beter ligt. Als je, en dat is het woord bidstond natuurlijk, dan zijn we weer helemaal terug bij vertrouwde terminologie. Als het in een gemeente eenmaal duidelijk is wie die oudsten zijn, en als de gemeente daar in zoverre wel een stem in het kapittel heeft, dat als zij inderdaad dat vertrouwen in die broeders niet hebben, dat ze dat ook kunnen uitspreken. Dat is niet hetzelfde als verkiezing of als stemming. Maar de gemeente moet wel gelegenheid krijgen uit te spreken of zij ook inderdaad vertrouwen hebben in deze broeders die op wat voor wijze dan ook naar voren zijn gekomen. En als dat uitgesproken is, wat is er dan mooier om in een bid- en dankstond, dat kan gepaard gaan met een gewone gangbare samenkomst, om ook de Heer te danken en deze broeders op te dragen aan de leiding van de Heilige Geest. Zodat ze hun taak ook goed kunnen volvoeren. En daarmee ook de gemeente zich daarmee één maakt. Daarmee. Dus aan de ene kant niet van onderaf, maar aan de andere kant ook niet autoritair. Hier zijn wij en wij zijn het en jullie hebben dat maar te slikken. Daar is een wisselwerking. En dat betekent ook ten allen tijden dat als je oudsten hebt, hoe je er ook aangekomen bent, dat is vers 2. Maar dat er altijd voor de gemeente gelegenheid moet zijn op een of andere wijze. Daar kun je allemaal over praten hoe je dat kunt doen. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Maar er moet gelegenheid zijn voor de gemeente om te kunnen zeggen, wij hebben toch, en dan gaat het weer over een brede massa in de gemeente, wij hebben geen vertrouwen meer in die of die broeder, om die en die reden. Of omgekeerd, zouden jullie eens over na willen denken, of die en die broeder die toch heel duidelijk een bepaalde bediening in ons midden heeft en heel duidelijk talenten heeft, of die ook niet in de kring van oudsten zou kunnen worden opgenomen. Dat moet ook mogelijk zijn. Ook dat is geen verkiezing. Want uiteindelijk kunnen alleen maar oudsten een mede-oudste in hun midden opnemen. Maar het is wel iets dat dan ook weer door de gemeente gedragen wordt. En waarom zou de gemeente in dat opzicht ook niet initiatieven kunnen nemen door bepaalde broeders voor te stellen. Kortom, een model betekent weer te veel georganiseerd in reglementen vastgelegd hoe dat allemaal moet doen. Ik geloof in een gezonde geestelijke gemeente gaan die dingen vaak veel meer langs de, mag ik het nog één keer zeggen, langs de M-kant dan langs de S-kant. Jullie weten nou wat ik ermee bedoel. Traditionele terminologie, veel meer langs de morele kant dan langs de formele kant. En daarin dus niet een model voor de vergaderingen, alsjeblieft niet. Laat elke vergadering dat nou maar biddend voor zichzelf uitmaken. Wie zijn de leiders die de Heer aan ons gegeven heeft? Als je dat niet al lang weet. Ik was een keer met mijn zoon in het buitenland, waar we spraken over hoe het bij ons functioneerde. Dat is al jaren terug. En toen kreeg ik van die broeder ernstig op mijn kop, omdat wij geen duidelijk aangewezen en erkende oudsten hadden. Toen zeiden we, ja, maar dat weten wij wel. Als jij het weet, waarom noem je dat dan niet? Ja, maar zo goed weten we het ook weer niet. Toen gaf hij een briefje aan mij en aan mijn zoon, en wij moesten allebei opschrijven wie bij ons in Utrecht de oudste waren. En die lijstjes van mijn zoon en mij waren volstrekt identiek. Hij zei, wat zijn jullie dan verkeerd? Als jullie het zo goed weten wie bij jullie de oudste zijn, waarom durf je dat dan niet te zeggen? Ja, toen zeiden we, ja, waarom eigenlijk niet? En nu hebben we het dan wel gezegd. Goed. Even kijken. U zegt wel gemakkelijk dat een gemeente veel oudsten, heb ik dat gezegd? In ieder geval oudsten moet hebben. Maar er zijn ook een hoop voorwaarden waaraan oudsten moeten voldoen. 1 Timotheus 3, Titus, 1 Petrus 5. Eigenlijk voldoet bijna niemand aan deze voorwaarden. Of als je die teksten letterlijk neemt, misschien wel helemaal niemand. Hoe los je dat op? Gewoon doordat ik daar geen fluit van geloof wat u zegt. Als dat waar was wat u zegt, wat u schrijft, en ik weet weer niet wie dat gesteld heeft, dan is het ook onmogelijk gemeente te zijn. Als dat waar is, blijven we gewoon thuis, want dan is gemeente zijn iets zo hoogs, iets zo verhevens, daar komen we met z'n allen niet aan toe, dus we beginnen er niet eens aan. Als het zo is dat de Heer van ons vraagt dat wij niet allemaal individueel thuis blijven zijn, maar dat we samen gemeente of kerk zijn, of hoe je dat noemen wilt, en dat betekent dus dat we samenkomen en niet alleen maar samenkomsten houden, maar ook in alle andere opzichten functioneren als gemeente, dan moeten er leiders zijn. En als de Heer van ons wil dat we gemeente zijn, dan geeft hij ook die leiders. En de gedachte is helemaal niet dat die leiders allemaal perfect moeten zijn. Ook leiders kunnen struikelen. In de 1 Timotheüsbrief hoofdstuk 5 wordt daar gesproken over oudsten die struikelen. Maar oudsten die struikelen kunnen ook weer overeind krabbelen. Het gaat er niet om perfect. Het gaat er niet om dat we elkaar zo de maat nemen dat inderdaad niemand aan die eisen voldoet. Het gaat erom dat wij ons afvragen wie zijn hier degene die, laat ik het dan maar zo zeggen in uw taal, die zo dicht mogelijk aan dat model benaderen. En ik zeg dat vanuit de overtuiging nog eens dat als de Heer van ons vraagt dat we gemeente moeten zijn, dan geeft hij daar ook leiders bij. Zo goed als hij leiding geeft in het huwelijk en leiding geeft in het gezin, zo goed als er leiding is van God gegeven in de staat, zo goed als er leiding is in alle samenlevingsverbanden waar wij deel van uitmaken, en er is geen enkele waar we het zonder zouden kunnen doen, of waar we zelfs maar piekeren om het zonder te doen, zo geldt dat ook voor de gemeente. Een gemeente zonder leiding is stuurloos, brokkelt af en valt uit elkaar. Dat kan ook met oudsten, maar dan doen ze het niet goed. Met oudsten weet je tenminste wie je leiders zijn. Je hoeft niet altijd met ze eens te zijn, dus hoeven niet perfect te zijn. En toen wij destijds daarover begonnen, dat is intussen alweer een jaar of 4, 5 geleden, toen hebben we eerst inderdaad precies deze vraag gesteld. Wat zijn de voorwaarden waaraan oudsten moeten voldoen? En ik durf te zeggen dat al de oudsten die wij hebben in Utrecht, dat zijn geen vechters en dat zijn ook geen drinkers. En we hebben allemaal maar één vrouw. Je moet die dingen ook niet overdrijven. Je kunt wel zeggen, ja, die eisen zijn zo hoog, dus we beginnen er maar niet aan. Dat is eenvoudig, je ook verschuilen achter het probleem. Het is een eenvoudige excuus zoeken om die oudsten niet te vinden. Je moet wel duidelijkheid hebben over die voorwaarden. Je moet ook als iemand zegt, dat lijkt me wel wat, oudsten. Ik streef naar het optionenstand. Dan mag je ze rustig die voorwaarden voorhouden. Dan mag je rustig zeggen, broeder, denk daar maar eens goed over na, want dit is waar de oudsten aan moeten voldoen. Maar er kan ook een valse bescheidenheid zijn van iemand die zegt, dat is zo hoog, daar kan ik niet aan tippen. Nee. We vragen niet naar volmaakte mensen. We vragen wel naar mensen die het model zo goed mogelijk benaderen en die bereid zijn, dat komt er ook nog eens bij, die bereid zijn de kar te trekken. Want zonder die ossen kan de kar niet vooruitkomen. Dus ik vind dat je De strengheid van die voorwaarden, en dat is inderdaad pittig wat er staat, dat je die niet mag gebruiken als excuus om dan maar door te modderen zonder een duidelijk gedefinieerd leiderschap. In elk geval, ik zal u vertellen één ding, dat mag ik hier nog wel even kwijt. Dat er in de Bijbel over leiders gesproken wordt, dat is duidelijk. Over broedervergaderingen heb ik in de Bijbel nog nooit gehoord. Ik zou absoluut niet weten waarom de jongste snotneus, die nog maar net aan het avondmaal zitten, in de broedervergadering mag aanwezig zijn en de oudere en wijze zusters met grote levenservaring en kennis en inzicht daarvan verstoken zijn op grond van hun geslacht. Dat kan ik in elk geval niet in de Bijbel vinden. Zo hebben de broeders het ook nooit bedoeld. Toen ze het over broedervergaderingen hadden, waren dat de oudsten. Maar een instituut zoals het in de praktijk bij ons geworden is, een instituut waar alle broeders mogen komen, geen enkele zusters, dat vind ik in feite een totaal verwerpelijk systeem. Niet zoals de broedervergadering begonnen zijn 170 jaar geleden, want dat waren in feite oudste raden. Mocht wel niet gezegd worden, maar goed, het waren ze wel. Maar vandaag een instituut waar alle broeders mogen komen, geen enkele zuster, is in alle opzichten verwerpelijk. Ik hoop nu nou niet dat ik te veel knuppels, dit is toch het laatste lezing, dus jullie zijn voorlopig weer van me af. Dus jullie denken er maar over na. Maar echt waar, daar zou, als het alternatief is van het feit dat jullie niet zulke geweldige broeders hebben die als oudste zouden kunnen optreden, omdat er zulke hoge voorwaarden zijn, en je denkt dan dat de broedervergadering, waar je helemaal geen aan voorwaarden hoeft te voldoen, behalve dat je deelneemt aan de broodbreking, dat dat dan beter is, dan zeg ik, nou geef me dan maar die halfvolmaakte broeders als leiders. Want een broedervergadering, dat zijn tenminste in elk geval niet een verzameling van broeders die allemaal aan deze voorwaarden van Timotheus, Titus en Petrus voldoen. Dan een vraag die eigenlijk een beetje met de vorige lezingen te maken heeft, maar die misschien toch ook wel mooi als een soort, ja ik zou bijna zeggen, samenvatting van deze hele serie zou mogen dienen. De schrijver zegt, soms begrijpen we iets en dan overkomt het ons dat we misschien jaren later het pas echt dieper begrijpen. Johannes 14 vers 12 geeft mij de indruk dat we wel denken te geloven, maar er in werkelijkheid nog zeer ver van af zijn. Dan moet ik even gaan kijken wat vers 12 nou precies zegt. Johannes 14 vers 12. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, omdat ik heen ga naar de Vader. Dan komt de vraag, is het, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp, ook niet van toepassing voor ons? En daarom vraag ik me ook af of 1 Johannes 5 vers 13 wel op mij van toepassing is, hoewel ik zeker meen te geloven. In 1 Johannes 5 vers 13 staat, deze dingen heb ik u geschreven opdat u weet dat u eeuwig leven hebt, u die in de naam van de Zoon van God gelooft. Ja, ik denk dat er in die vraag een paar dingen zijn die wij wel duidelijk van elkaar moeten onderscheiden. In de eerste plaats, Johannes 14 vers 12 gaat over het doen van grote werken, zelfs groter dan wat de Heer Jezus heeft gedaan. En dat is op zichzelf best een moeilijkheid wat daarmee bedoeld is. En ik zou zeggen, laten we voor de helderheid dat punt van het doen van bepaalde geloofswerken nu even buiten beschouwing laten en ons concentreren op de vraag, wat is geloven op zichzelf nu? Want als dat afhing van het doen van grote werken, dan zou denk ik menigeen onder ons zeggen, nou, maar dan ben ik ook geen gelovige. Het tweede tekst die u citeert, uit Markus 9... daar is de vader van de, zoals we dat noemen, de maanzieke knaap. Een jongen die een dove en stomme geest had, waardoor hij bezeten was. En die vader was daarmee ten einde raad. Ik benadruk dat, omdat het gevaar wel eens bestaat dat zulke teksten een eigen leven gaan leiden. Dat gebeurt trouwens sowieso heel erg vaak. Dat teksten losgemaakt worden uit het verband. En dan worden het zwerfkeien. En dan komen ze, dat is ook, schijnt ook met de ijstijd gebeurd te zijn, die Amersfoortse kei, die komt uit Scandinavië. Laten we maar even aannemen dat het zo gegaan is. Dat is een zwerfkei. Hij is losgemaakt uit zijn oorspronkelijke verband. Want in Amersfoort komen van nature niet zulke keien voor. Zand. Zoals met die teksten ook, die gaan functioneren als zwerfstenen. En dan zeg ik, maar vriend, luister. Daar gaat het over een vader die een zoon heeft waarmee hij ten einde raad is. Hij kan eigenlijk al bijna niet meer geloven dat er voor de jongen nog wat te doen is. Want zelfs de discipelen van de Heer Jezus konden die jongen niet bevrijden van die boze geest. En als dan de Heer Jezus zegt, geloof alleen, dan zegt die man, dat kost me knap moeite. En in dat verband zegt hij, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En als je dan dat Heer, ik geloof, in verband gaat brengen met het zaligmakend geloof, met de hele kwestie van de zekerheid van het geloof en de zekerheid van de behoudenis, dan ga je aan zo'n tekst een inhoud geven die daar in de oorspronkelijke samenhang niet in zit. En dat is levensgevaarlijk. Dan gaan zulke teksten, zeker in bepaalde kringen, functioneren bijna als een, als u me niet kwalijk neemt, als een excuus voor kleingeloof of voor twijfel of zelfs ongeloof. Maar bij deze vader ging het niet om het zaligmakend geloof. Ging het niet om de vraag of hij mocht zeggen dat hij een kind van God was. Maar ging het om deze moeilijkheid die wij als gelovigen ook heel goed kunnen herkennen. De moeilijkheid, kan ik God wel vertrouwen? Kan ik werkelijk erop aan dat hij zo'n groot wonder zou kunnen doen en zou willen doen in mijn leven? Dat is heel wat anders. Er zijn heel wat mensen die dat zaligmakend geloof, waar ook 1 Johannes 5 vers 13 het over heeft, die weten dat ze eeuwig leven hebben. Dat die helemaal geen twijfel over hebben. Die wat dat betreft echte zekerheid van het geloof bezitten. Maar die als ze met een geweldige nood in hun leven geconfronteerd worden, zoals deze vader die met deze zoon bij de Heer Jezus komt, daar wel heel veel moeite mee hebben om te geloven dat de Heer Jezus daar oplossing kan bieden. Met andere woorden, je hebt ongeloof en ongeloof. Je hebt ook geloof en geloof. Daar is het zaligmakend geloof. Daar gaat het over in 1 Johannes 5 vers 13. Het weten dat je het eeuwige leven hebt. Maar daar is ook het alledaagse geloofsvertrouwen op de Heere God. Waarbij je je hele leven, je omstandigheden, al de nood en moeite van het leven in zijn hand overgeeft. En er ook op vertrouwt dat hij het wel zal maken. En je kunt de zekerheid van het geloof hebben, maar wat dat betreft vaak heel ongelovig zijn. En daarom zeg ik, is het zo ontzettend belangrijk om dat te onderscheiden. Want in 1 Johannes 5 vers 13 gaat het niet over die situatie van Marcus 9. Over die vader met die baanzieke knaap. In 1 Johannes 5 vers 13 gaat het hierom. Dat elk mens, ook al is hij in de praktijk wel eens ongelovig, al heeft hij soms weinig vertrouwen, heel concreet, praktisch vertrouwen in de Heere God. Dat elk mens in elk geval door het geloof zeker mag zijn van één ding, dat je het eeuwige leven hebt als je gelooft in de naam van de Heer Jezus. En dat is heel wat anders dan Marcus 9. En als Johannes dat schrijft, geïnspireerd door de Heilige Geest, deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt, dan heeft hij het niet over iets onzekers. Dan mag je je achter die tekst niet verschuilen door te zeggen, ja, maar er staat ook ergens anders in het Nieuwe Testament, ik geloof, kom en ongeloof te hulp. Want hier gaat het om de essentie van het evangelie. En van wat voor kerkelijke richting een mens ook mag zijn. Als je in de naam van de Heer Jezus, in de naam van de Zoon van God gelooft. Als je je leven, je hart, je zonde en alles wat je bent en alles wat je hebt, principieel in zijn hand hebt overgegeven. Dan zegt de schrift dat je het eeuwige leven hebt. Niet dat je het straks krijgt, maar dat je het hebt. Dat eeuwige leven woont nu al in je hart. Dat is wat de schrift elders zegt, dan ben je een kind van God. Want een kind van God ben je niet op grond van je verdiensten, op grond van grote werken die je doet. Zelfs niet op grond van je praktische geloofsvertrouwen van elke dag, want daarin falen we allemaal op zijn tijd. En het is maar goed dat onze eeuwige zaligheid niet afhankelijk is van ons praktisch geloofsvertrouwen, want dan kwamen we er geen van allen. Onze eeuwige zaligheid ligt niet in ons praktisch geloofsvertrouwen en in de mate van heiligheid of de mate van goede christenen die wij zijn, hoewel het heel belangrijk is dat je heilig leeft en dat je een goed christen bent. Denk erom, dat bedoel ik niet. Natuurlijk is dat belangrijk. Maar je zaligheid en de zekerheid van je zaligheid, van je behoudenis, rust niet in de mate van je geloof. Maar die rust in Christus, die vindt zijn rustpunt buiten jezelf. In de persoon en in het werk van de Heer Jezus. En daar heeft Johannes het over. Je hebt het eeuwige leven juist niet door de zekerheid daarvan te zoeken in je eigen prestaties, in je eigen mate van het geloof, in wat voor goed christen je wel bent, op wat voor manier dan ook. Maar is uiteindelijk van genade afhankelijk. Dat is mooi. Ik las van de week nog, ik weet niet meer waar, dat een Rooms-Katholieke theoloog zei Daar zijn wij het zo langzamerhand als katholieken en protestanten aardig eens over geworden. En ik denk dat ook. Vroeger schoven wij die katholieken nog wel eens een hoekje. Die dachten allemaal dat ze door hun eigen verdienst in de hemel kwamen. Nou, misschien hebben sommigen dat wel eens gedacht. Maar dat was nooit de officiële leer. Net zo goed als het nooit de officiële leer van de protestanten was. Dat als je maar gelooft, dan maakt het verder niet uit hoe je leeft. Maakt niet uit, want je komt toch wel in de hemel. Het waren alleen maar domme protestanten die dat tweede dachten en domme katholieken die dat eerste dachten. En een verstandige katholiek en een verstandige protestant die hebben allebei in de Bijbel gelezen dat de zekerheid van je behoudenis niet ligt in jezelf, maar in God en in zijn genade.